gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
9 oktober 1921. Dat was de datum van de allereerste Feyenoord-Ajax op het terrein aan de Kromzandweg in Rotterdam. Ajax won met 2-3 door doelpunten van Theo Brokman, Frans Rutte en Hein Delsen. En Fons Pelser werd in die pittige wedstrijd uit het veld gestuurd. Maar het zou nog wel een staartje krijgen. Want meteen na de wedstrijd diende Feyenoord een protest in, omdat er iets mis zou zijn met het eerste doelpunt van Theo Brokman. Die bal die zou via de onderkant van de lat de doellijn niet zijn gepasseerd. Daar heeft de protestcommissie van de Voetbalbond zich weken over gebogen. Getuigen gehoord, want VAR-beelden waren er toen nog niet. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat het eerste doelpunt van Ajax, de 0-1, moest worden afgekeurd. En dus was de einduitslag 2-2. Van de eerste klassieker. Deed veel stof opwaaien. Eeuw later noemen we die wedstrijd dus inderdaad de klassieker. Dit weekend hadden we er 2. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over niet 1, maar 2 klassiekers, die bij de mannen en die bij de vrouwen. Daarvoor zitten bij mij in de studio Dick Sintony, Ajax-watcher van Het Parool. Bart Veenstra, de hoofdredacteur van Ajax Showtime. En onze speciale gast Leonne Stentler. Welkom Leonne.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, superleuk.
We gaan het over die klassiekers hebben zometeen. Maar eerst gaan we nog iets weggeven. Dat doen we bijna altijd en ook nu weer. We dachten dat het misschien leuk is om een mooi fictieboek weg te geven in de aanloop naar de kerstdagen. Auke Kok, gerespecteerd journalist, heeft zijn romandebuut gemaakt. Dat boek heet Flinke Jongen en het zit vol met voetbal. Het gaat over een jongetje die een moeilijke jeugd beleeft en eigenlijk zijn uitvlucht vindt in voetbal. Het spelen van voetbal en het volgen van Ajax. Veel Ajax in die roman en het is een heel mooi aangrijpend boek. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Volg ons en retweet het bericht dat je daar ziet staan. En dan maak je kans op de roman van Auke Kok, Flinke Jongen. Goed, tot zover de introductie. We gaan naar de klassiekers. Te beginnen bij de mannen.
Ja, we hebben nieuws, hè?
Hebben we nieuws?
Ja, ja. Feyenoord heeft een protest ingediend tegen de hensbal van Per Schuurs.
Ja.
En de protestcommissie buigt zich de komende weken over die hensbal.
Over een paar
dus
weken.
Dus het zou zomaar kunnen dat we over een paar weken dat alles anders is.
Ja, ja, ja. Dat, nou ja, hè, dat is, dan is het dus een heel spannende winterstop, Dick.
Ja, dat is toch geweldig, man. Dat soort
geweldig.
Story.
Ja.
Getuigen gehoord. Wie mag dan getuigen zijn?
Doe het afgekeurd, 2-2.
Ja. Ja. En ook niet de beslissende goal in de laatste minuut, maar gewoon de eerste.
De vijf.
Ja. Die gaat er dan af, zo. Die strepen gewoon weg.
Ja, alsof de rest dan gewoon ook zo had verlopen. Als
ja, precies.
Classic.
Heerlijk.
Classic. Nou, we gaan er voorzichtig vanuit dat deze uitslag van 0-2 van gisteren, dat die blijft staan voor de komende weken.
De uitslag blijft staan, de beelden zijn allemaal gewist.
Ja. Precies. Precies. Eerst wil ik van jou weten, Dick. Jij was in de Kuip.
Nee, ik was niet in de Kuip. Het maakt niet uit. Ik heb hem wel gezien.
Oké. Okay. Ja. Nee, ik wilde namelijk vragen hoe was het daar. Maar dat die supporters rond het stadion, de ontvangst van Berghuis en hoe dat allemaal aanvoelde. Maar dat was je deze keer niet bij.
Nou ja, goed. De beelden die zeggen natuurlijk ook genoeg. Die spreken voor zich. Dus ja, dat is altijd heftig. Dat blijft zo.
Ja.
Die ontvangst is nooit echt hartelijk.
Nooit echt.
Zullen we maar zeggen.
Nee, nee. Met een Ajax-bus die via een zijingang het terrein op moest rijden. En er was weer van alles aan de hand. Dat hebben we gezien. Die wedstrijd zelf, heel erg slecht. Leonne?
Ja, ontzettend slordig. Het was echt... ik vind het knap als mensen dan ook gewoon dit uitzitten bijna. Zo slecht was het, zo slordig was het. En dat is natuurlijk wel vaker als je zo'n wedstrijd zo ophypt. Dan verwacht je ontzettend veel, dan verwacht je zo hoog niveau. Maar eigenlijk hadden we al wat eerder naar Pieter Zwart moeten luisteren. Hè? Het zou vooral om het druk zetten gaan.
Ja.
En daar zijn ze natuurlijk allebei ontzettend goed in. En dan hou je elkaar in de greep en wordt het heel saai, maar dat het zo dan ook nog eens zo slordig en onrustig was. Ja, dat is dan nog eens extra jammer eigenlijk voor zo'n wedstrijd.
Ja, en heb jij dat nou ook echt ervaren als gewoon saai en vervelend en niet leuk om naar te kijken? Of zat er toch voldoende spanning op?
Ja, er zat natuurlijk wel heel veel strijd in. En dat zag je ook wel aan de kaarten en de duels die werden gespeeld. Dus wat dat betreft zitten er natuurlijk wel kijkwaarden in. Maar ja, je hoopt gewoon op meer in zo'n wedstrijd. Je hoopt gewoon op een beter niveau en dat mensen boven zich uit gaan stijgen. En dat zal er ook mee te maken hebben dat gewoon de supporters er niet waren. En dat die sfeer er dan niet, of in ieder geval anders is. Ik vond het echt, als je de beelden zou kunnen wissen, dan stem ik zeker voor, ja.
Dan mag dat van deze wedstrijd.
Ja, zeker.
Hey Bart, laten we ons eerst eens even storten op de opstelling van Ajax. Nusayir Mazraoui was er niet. Ten Hag koos voor de oplossing om Per Schuurs te laten spelen. Vertel, hoe pakte dat volgens jou uit?
Nou ja, Ten Hag die deed dat natuurlijk vanwege vorige week. Toen liet hij Schuurs invallen tegen AZ en ging Timber op rechtsback spelen. En dat ging volgens Ten Hag goed in de druk zetten. Dus dat was de reden om het te doen. En ik moet zeggen dat het best wel goed uitpakt. Want ik vond Schuurs eigenlijk een van de weinige bij Ajax die wel gewoon een goed niveau haalde. Samen met Daley Blind en wat Ten Hag ook al zei, Alvarez. Maar Schuurs, die deed het goed. Sterk in de duels. Een paar goede ballen in de diepte gaf hij ook. En als het dan toch kritisch moeten zijn, dan moet ik wel zeggen dat het heel veel breed en terug was. En in een te laag tempo. Waardoor het spel er ook echt over het hele team gezien ook niet sneller op werd. En daardoor wordt het wel saai om naar te kijken. Maar uiteindelijk pakte die keuze uiteindelijk wel goed uit. Schuurs
deed het prima. Hij speelde prima wedstrijd. Maar je ziet wel dat voor Timber is het niet zijn natuurlijke positie.
Nee, klopt.
Die is toch meer in zijn hart ook een verdediger. En Ajax heeft dat. Ze spelen dit seizoen natuurlijk zo dat die backs echt halve middenvelders, soms zelfs ook aanvallers zijn. Ja, en dan zie je Timber echt wel elke keer zoeken van, weet je, waar moet ik me positioneren? Hoe krijg ik Anthony nou eigenlijk vrij in een 1-1? En daar heeft hij heel veel moeite mee. Die Rens, die vorige week heel slecht speelde en nu heel goed inviel.
Ja.
Dan zie je ook waar die goal uitkomt, weet je. Dat inspelen van die bal en dan gewoon echt doorlopen. Gewoon echt diepte maken, echt de 16 in. Of je krijgt hem en je wordt vrijgespeeld. Of je trekt zoveel mensen mee dat er voor anderen weer ruimte ontstaat. Weet je? En dat is wat de backs van Ajax dit seizoen wel moeten doen.
Ja, terwijl het wel bijzonder is dat Rens in de jeugd altijd centraal speelde. Maar je hebt vorig seizoen natuurlijk, toen Mazraoui ook al lang aan de kans, heeft ook rechtsback gestaan. En dat deed hij toen heel goed. Hij is eigenlijk op die positie echt doorgebroken. En nu zag je dan de laatste weken dat het wat minder was. Maar gisteren viel hij inderdaad echt goed in. En die diepteactie die hij ook had, waardoor die penalty uitkwam, ja, dat was voor hem natuurlijk wel een winstpuntje, zeg maar. Dat dit wel even zichzelf weer liet zien.
Sowieso deze invalbeurt. Hè? Hij heeft een deprimerende eerste seizoen zelf gehad. En dat hij dan toch nu even met een soort van upper de winter in mag. Dat is
zelf gevraagd om speeltijd volgens mij, ook in jong Ajax. Omdat hij gewoon echt helemaal niet aan bod kwam. Ja.
Nee, maar je ziet echt, hij is eigenlijk bijna de dupe van dat het zo fantastisch werkt tussen Anthony en Mazraoui. Die twee vullen elkaar zo goed aan. En je merkt zodra Mazraoui er niet is, dat Anthony gewoon een paar klasses minder is. En dat het zoeken is voor Ten Hag van welke back zorgt nou weer voor die samenwerking en snapt precies wat Anthony wil. Want uiteindelijk is dat de speler die je op zijn best wil zien. Ja. En het verschil is zo groot. Het zit echt in de details. Het is heel lastig om dat zomaar op te pakken voor een Timber of een Rens.
En daar voel je misschien een beetje aankomen dat ondanks de goede spel Per Schuurs dan toch een beetje het kind van de rekening is uiteindelijk. Dat Ten Hag misschien toch na de winterstop eerder geneigd zal zijn om Rens te laten spelen als Mazraoui er niet is. Een paar momenten uit die eerste helft, Leone. Eerst zien we Per Schuurs de bal tegen zijn hand krijgen.
Ja.
En vlak daarna krijgen we een moment met Anthony die een dreun uitdeelt. Althans, daar leek het in de herhaling toch wel heel erg veel op.
Ja.
Hoe beoordeel jij die situaties en wat Higgler daarmee deed?
Ja, ik denk dat Ajax daar goed mee weg is gekomen. En vooral het moment met Anthony. Als je dat in de herhaling ziet, dan zou je daar zeker wel een kaartje voor kunnen geven met een ander kleurtje. Dus het is echt. Ik vind dat ze daar goed mee weg zijn gekomen. En dat Hens-moment, het blijft een rare interpretatieregel. Van ja, via je lichaam, dan is het geen Hens. Maar uiteindelijk heb je er gewoon voordeel aan in 16 meter gebied. Dus je kan daar gewoon een pingel voor geven. Maar toch ook weer niet,
want de regel zegt.
Precies, dat is wat ik zeg. Het is interpretatie en dat maakt het moeilijk. En dan kan je eigenlijk twee kanten op. En daarom is mijn conclusie, Ajax is er goed mee weggekomen, zeker.
Niet zeuren. Dan denk je bij zo'n geval met Anthony, zo'n situatie waarbij er een hand een gezicht in gaat. Of het is niks, of het is rood.
Ja.
Het werd geel. Dik?
Ja, nou ja, ik stop. dat de scheidsrechter dat ontgaat, dat kan ik me nog voorstellen. Maar er is nu toch een VAR. Die zien dat toch ook. Wij zien die beelden. Die zien zij ook. Die moeten dan toch ingrijpen.
Ja, dan krijg je weer het verhaal. Is het een 100% fout? Ja, lastig.
Ja, dat is het ook. Maar ja, misschien zegt de scheidsrechter wel in het oortje van, ik heb het zelf goed kunnen zien.
Ja
dat kan
hij
ook.
Stond er wel goed voor in principe natuurlijk. Alleen wat me bij Anthony wel echt zorgen baart, is dat hij ook heel vaak natrappende bewegingen maakt. En hij komt er nu elke keer goed mee weg. Maar er gaat natuurlijk een dag komen dat hij een rode kaart krijgt, denk ik.
Deed hij vorig seizoen al een paar keer.
Ja.
Die irritatie, dat straatvechtertje, dat zit heel, heel dicht onder de oppervlakte. Weet jij toevallig, Dick, of dat tegen hem gezegd wordt? Van kap met die onzin? Of,
nou, wat denk je zelf?
ik kop hem maar even in. Ja,
ja zeker. Goeie voorzet. Nee, ja, natuurlijk. Maar ja, het is heel moeilijk uit te ballen. Het zijn allemaal impulsen. Je krijgt een schop in het duel.
Ja.
Je wordt goed geraakt. Hij zeker. Ja, dan reageer je wel of reageer je niet. We hebben het vaak over Haller gehad hier. Die natuurlijk ook beuk na beuk na beuk krijgt. Die reageert helemaal nergens op.
Die reageert niks.
Die zegt waarschijnlijk alleen binnen als iemand op zijn deur klopt.
Ja,
ja en Anthony die laat gelijk van alles slingeren. Of het is zijn been, of het is zijn arm, of zijn elleboog. Of wat je zegt, de straatvechter, weet je wel. Niet heel snel en impulsief.
We zien Ajax ook in de loop van die wedstrijd schade oplopen. Mazraoui was er al niet. We hebben Martinez zien uitvallen. En daarna ook nog Timber. Met wat toch een beetje leek op een soort spierblessures. En dan vraag je je af van, is dit Ajax heel erg toe aan winterstop? Begint het allemaal zijn tol te eisen? Hoe zie jij dat, Leon?
Ja, volgens mij is het echt. Het team is echt toe aan winterstop. Natuurlijk veel wedstrijden op hoog niveau gehad in Europa. En ik denk ook wel dat mensen onderschatten wat zo'n corona-jaar ook heeft betekend voor spelers. Dat het echt dat het slopend kan zijn. En natuurlijk een aantal spelers ook nog toernooien gespeeld natuurlijk van de zomer. Je moet bijna direct weer door. Dus ja, je merkt dat altijd richting winterstop. Dat zie je ook bij de vrouwen. Ze zijn er gewoon aan toe. En je ruikt de winterstop. Dus ik denk dat je lichaam daar ook echt op aanpast. Van oké, nog heel even die laatste loodjes. En soms is het voor een aantal spelers misschien net te laat. Dat
ook omdat Ten Hag weinig wisselt.
Ja, dat helpt ook niet mee.
Het is ook wel goed om dat eens te zien. Het wordt ook al gezegd dat spelers moe zijn en toe zijn aan de winterstop. Maar je ziet dus nu ook spelers wegvallen.
Ja.
Geblesseerd, afhaken, geblesseerd. Ja, dat is allemaal geen toeval.
Ja. En dan zie je toch dat Ajax uiteindelijk de wedstrijd eindigt met een voor 75% andere defensie dan ze normaal gesproken geneigd zijn op te stellen.
Ja.
Denk je toch, houdt dat stand in het restant van deze wedstrijd. Maar uiteindelijk was het een wedstrijd met twee ballen op de goal, geloof ik. Twee schoten op doel.
Maar als je dan iets moet noemen van deze wedstrijd wat positief opvalt en dan aan de kant van Ajax, is dat je al die veranderingen moet doen. Dat je Blind en Schuurs weer in het centrum van de verdediging krijgt. En al die wisselingen. En toch blijft het heel goed staan.
Sterker nog, Blind excelleerde eigenlijk. En Per Schuurs deed ook.
Ja.
Heel, heel goed. Dus dat stond prima. Maar voetballend, wat ik zei, weinig kansen. Eén schot op doel van Ajax. En dat was dan geloof ik zelfs de strafschop die uiteindelijk laat in de wedstrijd erin ging. Verder kregen ze er geen enkele tussen de palen. Feyenoord creëert eigenlijk ook niks. Twee ploegen tegenover elkaar die niets creëren, Bart. En vraag jij je dan af, waarom vinden ze daar geen oplossing op?
Ja, natuurlijk vraag je dat. Nou, het is net ook al gezegd, beide ploegen zetten inderdaad goed druk op elkaar, waardoor er heel snel balverlies werd geleden. En de ruimtes in die gevarenzone aan beide 16 voor beide ploegen, dat was gewoon echt beperkt, die ruimtes. Dus dan moet je heel creatief zijn om die opening te vinden. En als er bij Ajax dan geen spelers zijn die diep gaan, dan wordt het heel lastig om echt daar doorheen te breken. Tadić wil de bal naar voeten, Anthony wil de bal naar voeten. Haller gaat ook niet diep. Er was op een gegeven moment een situatie dat volgens mij Gravenberch doorkwam. En die wilde eigenlijk Haller wegsteken, maar die bleef staan. Terwijl als je daar een spits zou hebben die wel die diepgang heeft, ja, dan sta je 1-1 met Bijlo. En dat gebeurde niet. En het heeft denk ik met inderdaad die beperkte ruimtes te maken, maar ook met te weinig diepgang en ook een beetje scherpte, denk ik. Om wel tot die combinaties te komen tot die creatieve oplossingen te komen om wel dat gaatje te vinden. En wat mij opviel was ook dat heel vaak aan één kant werd gevoetbald. Het werd niet van kant gewisseld. En als jij een stugge defensie uit elkaar wil spelen, dan moet je gewoon wat sneller van kant wisselen. En dat gebeurde niet.
Zal dat moeten. Ja.
Want, ja.
Dat gebrek aan diepgang, Dick, dat hebben we vaker bij de poot gehad, dat thema hier. Was dat weer een pijnlijk ding?
Ja, en het feit dat er ook niet gewisseld wordt, zegt ook wel veel. Er zitten gewoon niet spelers achter die Ajax in aanvallende zin iets extra's kunnen geven. Danilo heeft het niet. Darami laat al een paar keer zien dat hij gewoon nog niet op het niveau zit wat Ajax nodig heeft. Neres heeft een motivatieprobleem. Anders kan ik het niet uitleggen. Ja, nee, ja, je ziet hem voetballen en hij doet zeker zijn best en hij werkt hard. Maar die echte scherpte, die is er gewoon niet.
Nee.
En je ziet hem gisteren ook zitten in die Kuip, weet je wel, dan onderuitgezakt. En dat is ook wel een beetje zijn houding, sowieso. Maar ook niet reageren op de tweede goal, weet je wel. Die is wel met zijn hoofd ergens anders, denk ik. Die is wel toe aan een andere voetbalomgeving. Dus ja, dan blijft er heel weinig over, hè?
Ja, en ik zat gisteren ook te kijken. Het gebrek aan diepgang heeft natuurlijk ook ontzettend te maken met de backs van Feyenoord die heel veel meters maken. En daar moet je mee.
Ja.
Zo'n moment waar je het net over hebt met Gravenberch. Ik weet het moment nog. Hij verovert hem zelf. Hij draait mooi open. En dan denk je, ja, nu komt er een aanval. Nu komt er een goede counter. Haller die moet een beweging maken. Uiteindelijk geeft hij een bal op Anthony. Want die komt wel. Maar die bal was zo slecht dat die hele aanval weer doodging.
Ik weet het nog, echt, het moment.
En dat waren heel veel momenten van Gravenberch waar hij dan echt goed is, echt goed zijn lichaam gebruikt in de beweging en vrijkomt van die arsenis. En dan het vervolg was eigenlijk steeds dramatisch. En dat is dan net even die scherpte inderdaad die er niet is om wel een goede aanval uit te spelen. Terwijl de ruimte er wel was en terwijl de mensen wel kwamen vanuit hun verdedigende functies. Maar ja, dat was het slordige waardoor je ook niet tot geen enkele kans komt. En dan ben ik het echt wel met je eens dat er niet een versterking zit. Tadic wordt alleen gewisseld als het echt niet anders kan. Van Anthony hoop je steeds nog op een opleving. En dat kan ook in de 90ste minuut nog komen. En Haller zou ik in zo'n wedstrijd al helemaal niet wisselen. Dus ja, dan blijf je hier een beetje mee aanklooien.
Nou ja, precies zoals je het zegt is het. Maar als er achter spelers zitten die dat ook kunnen brengen, van gelijkwaardig niveau of misschien scherper op de trainingen de hele week. Maar dat is niet het geval, dus laat je zeker die spelers staan. Weet je, het is daarachter gewoon nu te dun.
Ja.
Vandaar ook Brobby.
Het is echt gek dat je zegt te dun, terwijl je
iedereen zegt van de bank.
Ja, de bank kan overal zouden ze kunnen spelen, weet je. Maar
dat is wel... Dat is wel
veel spelers, maar er mist iets specifieks.
Ja, maar goed, in verdedigend opzicht wel. Weet je, al die wissels die je nu moet maken, daar wordt het team eigenlijk niet slechter van. En we hebben de afgelopen weken gezien dat in aanvallende zin dat geen verbeteringen zijn. Dus daar zitten niet spelers achter die echt zeggen, trainer,
klop op de deur.
Ja, weet je, ik ben er klaar voor. Ik wil erin. Ja, ze willen misschien wel, maar ja, het is niet genoeg. Of niet genoeg kwaliteit, of nog niet goed genoeg.
Wat daarvoor antwoord op kan komen, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar
ik maak een bruggetje.
Ja, precies. Ja. Ik haak hem even door midden.
Ik heb zijn naam al genoemd.
Ik ga het bruggetje nog niet over. Ja, we gaan het eerst
even geduld.
Eerst ga ik een vraag van Rick van de Aker voorleggen aan Leonne. Die wil weten wat jij van scheidsrechter Higgler vond. En vooral dan de kaarten die hij gaf.
Ja, weet je.
Het waren er nogal veel.
Het waren er heel veel. Ik denk dat hij wel een soort van eventjes de controle wilde houden. En het is voor mij alleen maar een bewijs van dat het ongelooflijk moeilijk is om zo'n wedstrijd in goede banen te leiden. En dat het uiteindelijk... Kijk, in het begin zoveel kaarten hoeft voor mij niet.
Want dan moet je ook door. Als je het inzet, dan moet je door.
Dan moet je consequent gaan zijn. En dan zijn er zeker momenten waarop je zeker nog wat kaarten had kunnen geven. En dat is het moeilijke aan scheidsrechter zijn. Je wilt consequent zijn, maar tegelijkertijd wil je de controle houden, laten zien dat je de baas bent op het veld. Als je dan dit soort beslissingen maakt, dan maak je jezelf eigenlijk stuk. En dat kan je niet meer goed maken in de wedstrijd.
Higgler heeft zichzelf stuk gemaakt.
Eigenlijk wel, ja.
Een beetje.
Ja.
De kaarten die hij wel gaf, vond je die terecht allemaal?
Nou, dat is wel grappig, want als je de overtredingen op zich bekijkt, denk je ja, het kan wel.
Ja.
Maar dat is ook
het
precies
dat.
Ja.
Maar dat heb je natuurlijk altijd. Hè? En soms heb je scheidsrechters die dan zeggen, ja, het is een optelsom. Of dan pakken ze 3 overtredingen van iemand die dan niet zijn bestraft. En de volgende krijgt hem dan omdat het een optelsom. Het is zo moeilijk. Het is echt, dat moet je aanvoelen. Maar dat is niet aan te leren. Zo lastig.
Ja, ja.
Nou, het was ook een beetje wel inherent aan deze wedstrijd. Hè? Dus de reden waarom er zo slecht gevoetbald werd, was omdat ze zo op elkaar ingesteld waren en de ruimtes zo klein waren. Er ook heel veel duels waren. Ja, en dan zie je de felheid. Hè? Het is Ajax Feyenoord, Feyenoord Ajax. Dus net even door, weet je, net op die voet staan. En wat Leone net zegt, dat zijn wel allemaal, het zijn gele kaarten.
Ja, behalve dus, die van Gravenberg misschien. Die vond ik als enige een beetje.
Maar dat was denk ik net een beetje. Weet je, hij had volgens mij Linssen daarvoor, vlak daarvoor geel gegeven. Omdat hij op de voet ging staan van iemand.
Ja.
En dit was vlak daarna. Dus hij denkt, nou dan trek ik het gelijk. Weet je, kon je ook geven.
Ja.
Maar ja.
Ja.
Het was een wedstrijd van nul kansen, geloof ik. Of één kans.
Ja.
En
over de doelpunten hoef je het eigenlijk niet eens te hebben. Een eigen doelpunt van Senesi, waarvan je je kunt afvragen, als hij die eigen goal niet maakt, gaat hij er dan niet alsnog gewoon in. En een terechte strafschop, ja, een beetje saai allemaal. Wat ik wel nog even aan je wil voorleggen, Bart. De decemberdip die Ajax altijd heeft. Daarvan lijkt nu in elk geval qua resultaten, hè, wordt dat een beetje afgewend.
Ja.
Zeg het eens.
Qua resultaten is die decemberdip in ieder geval niet echt. Ja, we hebben dan, of Ajax heeft dan vorige week wel van AZ verloren. Maar verder in december hebben ze het qua cijfers in ieder geval goed gedaan. En ik vind niet dat er echt sprake is van een decemberdip als een resultaat, maar wel qua voetbal. En dat is eigenlijk al een beetje in november begonnen, want het is qua voetbal is heel stroperig, heel traag allemaal. En we hebben natuurlijk, of Ajax heeft in, je weet het, eerder in het seizoen ook al punten laten liggen tegen mindere clubs. Dus dat inconsequente, dat moet er na de winterstop echt uit. Anders zie ik het voor Ajax somber in wat betreft de titelkansen op dit moment. Want PSV, die heeft inmiddels de smaak te pakken. Zie ik heel veel punten pakken, zie ik niet zo snel wedstrijden meer verliezen op het moment. Dus dan kan Ajax op papier het beste team hebben, de beste selectie hebben. Maar als PSV zijn wedstrijdjes blijft winnen, dan moet ik het nog maar zien hoe dat gaat eindigen straks.
Ja, ik gebruik dat woord decemberdip bewust, want mensen zeggen dat misschien omdat het lekker allitereert. Maar in werkelijkheid is het meestal een januaridip bij Ajax. De echte klappen komen kort na de winterstop.
En
meestal
dan is dat programma na de winterstop is niet bepaald makkelijk voor
als
Ajax.
Dat nu gebeurt,
het zijn maar twee wedstrijden, maar wel twee wedstrijden waar Ajax eigenlijk nooit wint. Utrecht uit en PSV uit. Dus ze kunnen aan de bak. Ja.
Leon kijkt er.
Ajax is een jaar uit ongeslagen, hè?
Ja.
Hele kalenderjaar.
Ja.
Gewoon niet één wedstrijd verloren uit. Ja.
Laat dat even bezinken, mensen.
Nee, maar als je straks gelijk speelt bij Utrecht en bij PSV, dan is PSV uiteindelijk de ploeg die het hardst lacht, denk ik.
Oké. Okay.
Ja. Nou goed, dat gaan we zien. We gaan even overstappen naar de vrouwen. Leonne, er was ook een klassieker bij de vrouwen.
Ja.
En wat ik jou nou eerst eens wil voorleggen is eigenlijk het dilemma. Is het eigenlijk niet gek dat een klassieker heet?
Ja, ja, deze vraag hoor ik heel vaak. En ik vind het zelf ook lastig om die te beantwoorden, hoor. Want aan de ene kant zeg je, er is natuurlijk nog geen enkele historie. Dus waarom noem je dit in godsnaam een klassieker? Tegelijkertijd merk je echt wel de rivaliteit die je ook bij de mannen ziet. Dat die gewoon direct ook op die vrouwenwedstrijd wordt gelegd.
Het is toch Amsterdam-Rotterdam.
Precies. En je merkt dat de fans ook daar echt heel erg bij betrokken zijn. Ook gisteren weer de Feyenoord supporters hebben de vrouwen uitgezwaaid. Met vuurwerk en alles en spandoeken gesupport. En dat zag je in die eerste klassieker thuis bij Feyenoord ook. Dat er echt, je voelt gewoon dezelfde spanning op zo'n wedstrijd staan. Dezelfde beleving van de supporters. Dus in die zin, voor dat stukje kun je het zeker een klassieker noemen. En het blijft natuurlijk het blijft een geweldig affiche, ook bij de vrouwen.
Ja, ja, oké. Okay. Enige bittere gevoelens bij een club als Twente, die met recht kunnen zeggen, wij waren daar veel eerder mee bezig met dat hele vrouwenvoetbal.
Ja, dat kun je eigenlijk meer een soort van historische klassieker noemen.
Wat zou de echte historische klassieker zijn eigenlijk?
Ja, ik ik misschien wel zeggen Twente ADO. Die hebben elkaar echt ontzettend naar de top toegewerkt. En dat waren hele spannende, goede wedstrijden en topwedstrijden. Alleen dat zakt dan weer weg, vooral bij ADO. En Twente blijft wel altijd titelkandidaat.
Ja. Jij hebt als speelster een ADO
verleden.
Maar goed, de wedstrijd aan zich is dan misschien niet de klassieker, maar wel, je draagt het shirt van de club, weet je wel. Het is die twee rivalen tegenover elkaar.
Ja.
Ja, het is de vlag hangt daar overheen, weet je wel, van die twee. Dus wat dat betreft vind ik het wel gewoon ook een klassieker. Ja. Ik bedoel, je hebt ook bij de jeugd een mini-klassieker. Ja,
precies.
Ja. Dus we accepteren hem maar.
Ja.
Hè? Maar het was wel een veel leukere wedstrijd, toch, dan bij de mannen? Of viel het ook?
Nee, er gebeurde gewoon dezelfde soort dingen. Serieus, het was echt. Wat dat betreft dacht ik ook, het is gewoon echt een klassieker. Want ik zit daarna die mannen te kijken. En het is net zo slordig, net zoveel spanning.
Maar veel meer kansen, toch? Ik zag
wel meer kansen. Ja, eens. Ja. Wat dat betreft was het zeker leuker. En Ajax was echt. Nu zag je. Eindelijk het krachtverschil tussen Ajax en Feyenoord. De vorige wedstrijd hebben ze zich gewoon een beetje laten verrassen door Feyenoord en door de sfeer en door alles wat er gebeurde. En nu heeft Ajax het gewoon heel zakelijk uitgespeeld. En hebben ze bijna gewoon kapot gespeeld. Feyenoord is gewoon ontzettend moe. En zijn dit natuurlijk voor een groot deel nog niet gewend. Het is een nieuw team, zijn veel nieuwe speelsters, wat jongere speelsters. Ja, dat merkte zich gisteren heel erg. Ajax heeft echt gedomineerd.
Ja. Ja, het was de eerste helft zat het vast, zoals het bij de mannen ook zat. Kort na rust was het ineens gebeurd, 2 doelpunten.
Ook een pingel.
Ook net als bij de mannen, een penalty en een gewoon doelpunt. Hoewel dit dan wel echt een hele mooie was, die andere. Ze kwamen allebei van Romee Leugter. Kun je iets over haar vertellen? Want zij heeft er nu al 11 in liggen.
Ja.
Een soort van Bergkamp figuur lijkt het bijna, hè? Maar dan in het diepgang.
Ja, ze heeft wel veel. Ze heeft veel kwaliteiten. Ze komt dit jaar over van PSV. Daar werd ze niet altijd goed gebruikt, denk ik. Veel als linksbuiten gespeeld. En zij is op een gegeven moment door Schenkel in de spits gezet. Met Ashley Bakker daarachter. En nu begint het een beetje baar te lopen. En ze moest wel even getriggerd worden. Want ze heeft 1 wedstrijd op de bank is ze begonnen. Was tegen PEC Zwolle. En daarvoor was het veel voorwaardelijk. Ze gingen niet altijd volledig voor. Nou, in die wedstrijd werd ze wissel gezet, kwam ze erin, scoorde gelijk en nu is ze los. En ze heeft echt een beetje dat vernuftige, zeg je dat goed? Vernuftige?
Ja.
Vernuftigheid. Ja, whatever.
Vernuftigheid.
Ja, die. Ze is slim, ze trekt uit je rug, zeg maar, weg die ruimtes in. En ze heeft een ontzettend goede rust in haar afronding. Ze ziet er echt mooie doelpunten maken. Ja. Goede afronding, goede geplaatste ballen. En daarnaast is ze ook nog eens fysiek sterk. Ze heeft wel snelheid, niet enorm snel, maar ze heeft al veel. Ja. Kopsterk.
Nummer 7 op de rug. Hou er eens in de gaten in die beelden. Want ja, we hebben hier toch te maken met het feit dat we hier in de studio en ook onze luisteraars, denk ik, de vrouwen maar heel matig volgen.
Mag ik één vraag stellen?
Ja, tuurlijk. Ja.
Als er nou gisteren publiek bij had gemogen, hoeveel mensen denk je dat er dan... Feyenoord Ajax was heel druk.
Het was heel druk daar. Het was echt afgeladen. En volgens mij is er ook sprake van geweest dat er in de arena gespeeld ging worden voor deze klassieker. Ik denk dat je de eerste ring wel vol krijgt. Dat moet echt wel lukken. En ik denk als de maatregelen niet waren geweest en ze echt die wedstrijd zouden zijn gaan pushen.
Ja,
daar krijg je echt wel een hoop fans op af.
Dus ik heb een paar keer gezeten bij de Ajax Vrouwen op de Toekomst. Grote wedstrijden waar ik dan dacht van, dan ga ik een keertje kijken. En dan zat het altijd vol, hoor.
Ja.
Dat was dan wel gewoon een stampvolle toekomst.
Ja, wat dat betreft is het ook een zegen dat eerst Ajax natuurlijk met vrouwenvoetbal is begonnen. En nu ook Feyenoord.
Ja.
Dus als je als sport wil groeien. Want ik had met Dennis Schenkel pas geleden over. Vorige week kwam ik hem tegen op de Toekomst. We stonden een tijdje te kletsen. En toen zei hij ook van... Ja, als je weer ziet nu die talententeams waar ze ook mee aan het trainen zijn. Als je ziet ook hoe hoog dat niveau alweer is. Hey, we maken heel gauw de vergelijking tussen vrouwen en mannenvoetbal. Maar vrouwenvoetbal is een hele jonge sport, hè?
Ja.
Mannenvoetbal, we hadden het net over 1921, geloof ik, hè? De klassieker. Mannen hebben er 80, 90 jaar over gedaan om hier te komen.
Ja.
En vrouwenvoetbal is pas 10 jaar bezig.
Ja. Dus langer. Iets langer wel.
Het groeien ook van het meidenvoetbal. En zo, clubs die echt uit hun voegen barsten, omdat zoveel meiden zijn gaan voetballen.
En je gaat het vooral bij de keepers zien. Hè? Daar hebben we het vaak over bij de vrouwen. Hè? Dat is een slecht niveau. En je moet je voorstellen dat een keepster zoals een Sari van Veenendaal is heel laat gestart. komt dan bij een amateurclubje tussen de jongens, gaat ze daar keepen. Daar heeft ze een of andere buurman die staat keeperstraining te geven, ja. 2 keer in de week. Dat is haar basis.
Ja.
Terwijl nu krijg je speelsters die van kleins af aan, ja, in een topsport omgeving terechtkomen, die ontzettend goede trainers krijgen.
Ja.
Dat gaan we straks echt merken.
Daar gaat een spelersgeneratie overheen, ja, voordat dat zichtbaar wordt.
Zeker.
Kun jij nog iets zeggen? De Ajax-vrouwen staan nu bovenaan in de competitie. Mm. Dat was aanvankelijk niet zo. Ze stonden op een gegeven moment 4e, geloof ik.
Ja.
Is Ajax bij de vrouwen ook de ploeg die kampioen moet worden?
Ja.
En dat het eigenlijk een schande zou zijn als het niet gebeurt?
Ja, ik vind het al 2 jaar een schande dat het niet gebeurt.
Ja.
En natuurlijk dat coronajaar even daar gelaten. We weten
omdat
niet
er ook bij de vrouwen het meeste geld in zit?
Absoluut. Dat, ja. De grootste begroting, de beste spelers halen ook goede spelers van andere clubs weg. Dus ze maken de anderen ook wat minder goed in die zin.
Ja,
zij moeten kampioen worden. En als dat niet gebeurt, dan kan echt niet. Ik vind dat echt, dat is... Dat kan je niet verkopen als het niet lukt.
De druk ligt erop.
Zeker.
Ajax vrouw, dus jullie moeten kampioen worden.
Oranje internationals in, dacht
absoluut.
Ik toch?
Ja, zeker. Ja. Niet de minste. Dus,
nee.
Kijk, er is echt wel wat spelersbeleid geweest. Dat er echt grote namen zijn gekomen. Ja, zij moeten gewoon kampioen worden.
Ja, want Spits is natuurlijk gekomen. Dus aanvoerderste van het Oranje team.
Sowieso routine van de gracht. Ja. Spitsen, dat zijn vrouwen
en
met talent, veel power.
Palova natuurlijk.
Ja, Palova is natuurlijk echt de smaakmaker van het team. Ja.
Die gaf trouwens echt een heel mooi balletje.
Die paas.
Ja.
Zo, hé. Ja.
Maar
ja,
zie jij het gebeuren dat zeg maar de...
Dus ik heb weer naar de verkeerde klassieker zitten kijken.
Ja. Die nu zeg maar in het Oranje team spelen, in het buitenland spelen, dat die op een gegeven moment terugkeren in de Eredivisie. Zoals misschien Martens bij Ajax, Van der Donk bij PSV, Miedema bij Feyenoord dan misschien. Zie je dat gebeuren?
Dat gaat 100% gebeuren.
Want ik denk dat dat ook heel veel uiteindelijk nog voor aantrekkingskracht gaat zorgen.
Ja,
dat is natuurlijk met Spitsen en Van der Gracht al gebeurd. Die hadden al grote carrières. En net op het moment dat ze dan of geblesseerd zijn of iets minder aan spelen toekomen, keren ze dus wel terug naar die Eredivisie.
Ja,
ja, oké, maar die namen die ik net noemde, dat zijn dan nog net even meer de smaakmakers van Oranje, zeg maar.
Ja, het is echt. Het is wachten tot Lieke Martens weer terug naar Nederland komt.
Ja.
Dat gaat geweldig zijn voor waar ze dan ook gaat spelen. Maar volgens mij was vorig jaar ging het daar eventjes over. Zei ik ook, ik denk dat ze nog 2-3 jaar in het buitenland zit en dan komt ze wel. Ja, dat is voor een club natuurlijk echt een marketingmachine.
Zeker, ja.
Dat gaat wel gaat enorm helpen.
We gaan eventjes ter afronding een paar thema's in heel hoog tempo doornemen, Dick.
Ja, kom maar.
Jij kunt,
vuur.
De eerste leg ik aan jou voor. Dat thema was dat is iets wat mij persoonlijk opviel. Tadic en Berghuis heel erg lovend over Arne Slot. Op een manier dat ik dacht, is daar intern een beetje over gepraat. Hoe waarschijnlijk is de kans dat Ten Hag deze zomer vertrekt en dat Ajax achter Slot aangaat? Hoe schat jij dat in?
Goed, over Ten Hag heb ik al eens gezegd dat het me niet zou verbazen als hij na dit seizoen zou vertrekken.
Precies, nou daarop voortbordurend.
Slot is wel, het zou een goede Ajax-trainer kunnen zijn, maar ik geloof niet dat hij na 1 seizoen al weggaat bij Feyenoord. Ik denk dat hij daar echt wel iets neer wil zetten en daar ook wel een paar jaar de tijd voor krijgt en ook wil hebben.
Oké, geen Arne Slot volgend seizoen bij Ajax. Volgende vraagstuk, die is voor Leonne. Brian Brobbey, moeten we het even over hebben. Ben Rasker vraagt dat ook op Twitter aan jou. Is Brobbey de ideale tweede spits voor Ajax? En waarom zou die nu wel akkoord gaan met die rol?
Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Waarom zou die nu wel akkoord gaan? Ik denk wel dat het bij hem heel erg te maken heeft dat hij het echt niet naar zijn zin heeft daar. En dat hij gewoon doodongelukkig is.
Ja,
dus
het geval van hangende pootjes.
Precies, dus dan accepteer je het wel. Het is natuurlijk wel de vraag, kijk, het gaat vaak over de Afrika Cup. En dat dan natuurlijk handig is om iemand achter alert te hebben die er dan niet is. Maar de vraag is ook of dat toernooi doorgaat. En of je dan deze versterking nodig gaat hebben. Deze vraag zou ik jullie willen stellen. Wat doe je dan?
Nou, ik ben wel voorstander van zijn komst. Want wij hebben het er net ook al over gehad. Als Haller niet in de wedstrijd zit, of je denkt net even wat anders nodig te hebben, dan heb je een goede aan Brobbey. En blijkbaar vinden ze Danilo niet goed genoeg, zeg maar, om in te brengen. Dus dan blijf je naar het hangen op Haller.
Hij is wel die man
en
met
Brobbey
die diepgang.
Is wel die man
die agressie
met die diepgang. En
even die 10 minuten ramen.
Ja, en ik zag dat hij bij Leipzig heeft hij dit seizoen tot nu toe voor mij 250 minuten over het hele eerste seizoen zelf gespeeld. Dat is niks. En hij gaat sowieso bij Ajax gaat hij veel meer minuten maken. Dus gaat er sowieso op vooruit.
Ja.
Ze speelden tegen Armenia dit weekend. En ze kwamen met 2-0 achter in de 75ste minuut. Dus ook bij 1-0 kwam hij niet. En bij 2-0 achter werd hij 3 minuten voor tijd ingebracht. Ja, ja, dan heb je niet echt een plan met hem.
Nee. Hij heeft ook de pech gehad dat natuurlijk dat op het moment dat hij kwam, werd hij gehaald door technisch directeur, ik weet de naam even niet. En de trainer Julian Nagelsmann, die hebben hem gehaald. En hij komt daar en die twee gaan naar Bayern München, geloof ik. Dus ja. Dan zit je daar. En een nieuwe trainer, die ziet het blijkbaar niet heel erg in hem zitten. En dan,
Raiola bevestigt nu in ieder geval dat er gepraat wordt. Dus het lijkt erop dat dat serieus gaat worden.
Ja, maar gepraat wordt er al een tijdje. Alleen Leipzig heeft helemaal geen sjoegen. Bijna niet.
Dus die gaan het niet doen, denk jij?
Nou ja, vooralsnog niet. En Ajax wil dan natuurlijk ook wel weer... Ik denk dat ze hem niet alleen maar willen huren voor een paar maanden en dan weer terug. Die zullen wel iets meer in hem zien. Dus misschien de optie tot koop. Maar dat is volgens mij vooralsnog heel moeilijk.
Ja. Het zal niet gratis zijn ook.
Nee.
Laatste ding wat we moeten bespreken. De vraag of Ajax nog winterkampioen kan worden. Er is volgt nog één speeldag. Ajax treft Fortuna Sittard donderdagavond. Dan speelt PSV tegen Go Ahead Eagles thuis. Nu is het in theorie mogelijk om tegen Go Ahead Eagles 0-0 te spelen. Leonne, wat denk je?
Nee, ik denk dat PSV toch als winterkampioen de winterstop ingaat. Sorry dat ik hier dus weer verpester ben.
Nou ja, laten we vooropstellen. Fortuna Sittard is een ploeg waar tegen Ajax dit seizoen dat soort ploegen dan vaker punten heeft laten liggen. Zoals een Heracles, een Go Ahead. Dus laten we vooropstellen dat Ajax eerst zelf maar moet winnen. En dan zien we de dag daarna wel wat PSV doet. Want het is zo'n typische wedstrijd van dat Ajax punten laten liggen. Want die spelers zitten al met hun gedachten aan het kerstdiner in over de hele wereld waar ze straks naartoe gaan. En dan Fortuna die zal er, hoe heet het?
De beuk erin
gooien. En dan als Ajax al met hun gedachte in de winterstop zit, dan kan het wel eens lastig worden.
Eerst zelf maar eens winnen. Ja. Jongens, jullie moeten naar Twitter, naar Brani de Podcast, de Twitter-account van Brani. Daar kunnen jullie die prachtige voetbalroman, laat ik het zo maar even noemen, van Auke Kok winnen. Flinke jongen heet hij. Veel Ajax erin. Veel Ajax uit de glorietijd. Het einde van de jaren 60, het begin van de jaren 70. En een best wel heel erg hartverscheurend verhaal ook. Win dat boek, Brani de Podcast. Retweet het bericht dat daar staat. Daar rest mij niets anders dan mijn gasten hier in de studio te bedanken. Dank jullie voor je komst en het praten over een weekend vol klassiekers bij zowel de mannen als de vrouwen. En in beide gevallen een 2-0 winst voor Ajax. Dank je wel Bart Veenstra voor het komen. En tot de volgende keer. Dank je wel Dick Sintony voor het komen. Zoals altijd.
Jo.
En heel erg dank je wel Leon Stentler. Wat leuk dat je er was.
Graag gedaan. Heel leuk.
Kom nog eens
terug.
Ja, tuurlijk.
Nog één Brani de Podcast dit jaar in 2021. Maandag de 27e zijn we er voor het laatst in dit kalenderjaar. Dan blikken we terug op de eerste seizoenshelft van Ajax die bewogen was en heel veel hoogtepunten kende. Maar ook wel een paar dieptepunten. Daar gaan we het dan over hebben. Ik hoop dat jullie er dan weer zijn. Bedankt voor het luisteren naar Brani en tot volgende week.